Deze week in de podcast Pap Moeten Doen hebben de papa's en mama's in Groningen meer interesse in Tim's t-shirt dan in zijn boek. We trappen ruzie op het vliegveld en genieten ook van de minder leuke momenten met onze kinderen. Het hoofdonderwerp van vandaag is de band met onze elektronische apparaten. Wellicht kunnen we nog wat leren van de emotionele connectie die onze kinderen hebben met hun speelgoed. En we sluiten af met een gouden tip voor je volgende kinderfeestje. Niet schrikken, daar gaan we.
Hoi, hallo en welkom. Je luistert naar de podcast Papa Moet Het Doen. De leukste podcast over de dingen die papa's doen. Met thuis blijft papa Tim en thuiswerkpapa Maarten.
Hallo. Wat ben jij aan het doen, Tim, als thuiswerkpapa?
Momenteel.
Thuis blijft papa. Jeetje.
Nou ja, werken. Dus is dat wat je bent wat je wilde maken? Hè? Dat ik af en toe aan het werk ben. Ik ben dus af en toe niet meer thuis. Ik denk dat zeg maar misschien nog wel de grootste character break is. Dat ik.
Maar je zit in je woonkamer of in je slaapkamer.
Ja, dat klopt. Nu wel.
Ja, ja. Dus wel heel gek. Je bent wel thuis, maar niet thuis. En je werkt wel, maar je bent ook thuis.
Vorige week was ik even in Nederland. En toen deed ik een opname van een podcast bij. De jongens en meisjes van Dag en Nacht Media. Of eigenlijk is dat nu Podimo. Je moet Podimo zeggen trouwens.
Podimo.
Podimo. Oh. Niet Podimo, maar Podimo.
Oké. Okay.
Deens.
Ja.
En daar ging het over mij als thuisblijfvader. Alleen het was natuurlijk een beetje de elephant in the room dat ik op dat moment geen thuisblijfvader was. Dus wat als de thuisblijfvader niet thuis is, dan is er natuurlijk wel even iets aan de hand. Dus ik merkte vooral dat verhaal op een gegeven moment een beetje. Beetje moeilijk is. Je kan niet en thuisblijfvader zijn en ondertussen op andere plekken van dan thuis vertellen over hoe belangrijk het is om thuisblijfvader te zijn.
Ja, dat kan en wel, eerst maar... kon je het nog als hobby noemen. Dus dan zei je, ja, maar thuisblijfpapa mag wel hobby's hebben. Maar nu is het natuurlijk ook een beetje werk geworden met dat boek.
Ja, nu word ik ook gewoon ingevlogen om dan een congres een beetje op te leuken en zo, weet je wel. Dus dan doe ik zo'n praatje met slides.
Ja, je kan ook niet echt beweren dat je kinderen al volledig naar school gaan of zo.
Nou ja, en dat gaan ze wel nu inmiddels, maar ja, dat neemt niet weg dat ze er nog heen gebracht moeten worden en opgehaald en dat er nog dingen georganiseerd moeten worden. Dus die rol is niet opeens verdwenen. Hij is hooguit veranderd.
Gemarginaliseerd.
Ja, het is de focus is wat minder op het zorgen voor je kinderen komen liggen en wat meer op zeg maar het
de logistiek.
Ja, de logistiek en het doen van het huishouden. Ja. En juist dat, juist omdat dat zorgen wegvalt, geeft weer ruimte om weer andere dingen te gaan doen. Maar goed, dat is dus een beetje wat er aan de hand is momenteel. En ik wil er nou wat over zeggen. Want ik was afgelopen donderdag, had ik voor interviews en dus een paar podcastopnames. En dat zat heel erg, daar kwam ik eigenlijk pas de dag daarna achter. Was ik in Groningen bij de Huisje Boompje Babybeurs. En dat is een
handige plek voor een beurs.
Iemand zei van de organisatie, zei daar van ja, mensen uit Groningen gaan wel naar Amsterdam voor dan bijvoorbeeld de 9 maandenbeurs. Dat was ik ook een tijdje geleden. Maar mensen uit Amsterdam komen niet naar Groningen. En daar waren die Groningers best wel een beetje pist over. Want het was serieus een mooie beurs. In de zin dat een beurs mooi kan zijn, met heel veel kraampjes en dingetjes. Maar wat ik dus merkte is dat ik stond daar en ik vertelde mijn verhaal. En daarna ging ik dan nog even boeken signeren. Dat ik de dag ervoor, donderdag, heel erg in mijn eigen bubbel zat. Iedereen was het heel erg met me eens en had zoiets van, oh, nou ja, wat jij vertelt is interessant en daar kunnen we wat mee. En dat had
bij
ik op de beurs.
Bij het podcast reageren mensen ook wat minder.
Wat zei je?
Bij het podcast reageert het publiek ook wat minder.
Nee, logisch. Maar ik bedoel meer de mensen met wie je dan praat. Even merk je dat je elkaar aanvult. En hier stond ik dus, op die beurs stond ik echt mijn boodschap te verkondigen. En de reactie was vooral van, thuisblijfvader? Nou ja, ik laat hem niet alleen met de kinderen hoor.
Waren daar alleen maar moeders of was het wel een gemêleerd publiek?
Nee, er waren eigenlijk alleen moeders en er waren een paar vaders. En voordat ik opkwam, of in ieder geval voordat mijn praatje begon, toen...
Boe!
Het is goed dat jij er niet was. Toen waren er wat van die, er liepen natuurlijk ook wat vaders voorbij. En die hadden dan pappadag, denk ik. Net als jij overigens op vrijdag, je had er best heen gekund.
Ja, leuk, en, maar is net 3 uur te ver rijden.
En ik met stond een beetje zo mezelf te MC'en. En toen probeerde ik die vader zo binnen te harken, zeg maar, om in ieder geval plaats te laten nemen. En probeer ik zo'n beetje zo'n praatje met ze te doen, weet je wel. Ik ging volledig out of character, hoor. Maar echt een beetje van, hey, ja, hoe heet jij? En oh, wat leuk, eerste keer op de beurs. En kom even zitten. En oh, moest je mee van je vriendin of vrouw? Hoe oud is je kind? Nou, goed, dus dat.
Zijn hier opnames van?
Nee, volgens mij niet.
Oh, dat is wel spannend.
Nee, daar had je echt bij moeten zijn. Ja, maar de afdronk was toch wel vooral dat de mannen die er waren daar niet helemaal uit vrije wil naartoe waren gekomen.
Maar waren er ook veel kinderen dan?
Ja, er waren best wel jonge kinderen. Dus echt kinderen die soort van net konden lopen of nog helemaal niet.
Ja, want die krijgen dan nog een tweede kind.
Dat denk ik dan. Dat je dan tot de tweede keer denkt van, ik ga het helemaal anders doen.
Nu wil ik het wel goed doen.
Van die fouten geleerd.
Oké, maar goed, die vaders waren daar niet het vrije wil. En iedereen trok jouw boodschap in twijfel. Dat is de afdronk.
Nou, nee, accepteerde gewoon überhaupt niet wat ik zei. Omdat het gewoon zo...
Jij komt nog wel uit die regio. Als in ten noorden van Utrecht.
Ja, klopt. Mijn ouders wonen in Meppel. Maar ik heb me daar natuurlijk wel een beetje van ontworsteld, zeg maar, de afgelopen jaren. Alleen door het feit door heel ver daar vandaan te gaan wonen. En de klik was er niet. Maar dat, op zich vind ik dat op zich niet zo erg. Want het is altijd wel interessant. Mensen die het niet met je eens zijn, zijn in principe interessanter dan mensen die het wel met je eens zijn. Tenminste voor van je eigen, vind ik altijd, hoor. Ik ga liever discussie aan met iemand die in ieder geval inhoudelijk het met mij oneens is. Niet die maar wat roept, maar die het inhoudelijk met me oneens is. Dan merk ik dat je daar of op andere gedachten komt, of dat je eigen gedachten daar scherper van wordt.
En wat was nou de met name kritiek?
Dat zeg maar een vader die thuis is, dat toch wel echt iets heel raars is. Dat het überhaupt niet in de overweging ligt om daar iets mee te doen. Of en dan ook verhalen van, het is natuurlijk op zich wel interessant. Van, hij werkt op de vrachtwagen of zo. Of hij is in de kost. Ook zoiets ouderwets, in de kost, weet je wel. Weet je nog wat dat is, in de kost?
Nee, dat zeg maar echt.
Dat is dus dat je werk verricht. En dan dat op een plek doet waar je dan ook overnacht. Dus je bent dan als het ware ergens, weet ik veel, sta je glasvezel te pompen of zo.
Oh, maar ik ken dat wel als offshore en zo. Dat mensen
onder zo'n woonwijk en dan
op een platform zitten en dan maat weer terug. Dat soort
dat is een beetje het idee. Maar dan meestal weer week op en week af en zo. Dat zegt misschien iets over dat gebied. Maar het zijn natuurlijk allemaal praktische overwegingen. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar mijn boodschap is ook niet zozeer van, je moet het anders organiseren. Je moet je leven organiseren zoals je zelf wil. Ik denk alleen dat vaders veel beter zijn in zorgen dan dat ze zelf denken. En het ook wel willen. Alleen dat er nog heel veel ruimte, of er meer ruimte moet komen, zodat ze dat ook kunnen doen.
En de moeder kan toch ook op de kost gaan werken?
Ik zou überhaupt niet meer op de kost werken. Wie wil dat nou? Ik bedoel, gewoon lekker zelf thuis.
Dat moet die mensen lekker zelf weten. Maar heeft toch niks te maken met of je vader...
Nee, maar die disqualificatie, zeg maar, als vader, als zorger, dat, ik denk, als je daar, zeg maar, meteen tegenaan loopt in een gesprek met iemand, dan komt het daarna ook niet meer verder. Als soort van, dat is gewoon out of the question dat hij iets gaat doen met die kinderen, omdat hij daar niet geschikt voor zou zijn, of daar ook geld verdiend moet worden, hè? Want dat is natuurlijk ook heel vaak een motivatie. Ja, maar we moeten geld verdienen. Maar hij heeft toch ook een rol als vader, weet je wel? Ga je die... Ja, nee, maar hij wil dat ook helemaal niet. Ja,
kijk, ik vind wel dat je Groningen een beetje afschildert als een gebied waar sommige dingen nog niet aangekomen zijn.
Ja, en dan moet je dus nagaan, dit zijn nog de mensen die dan naar zo'n beurs gaan. Dus
okay.
Het geeft alleen maar te denken hoe het met de rest gesteld.
Nou,
maar
kom je uit Groningen of uit het Hoge Noorden, dan laat even van je horen, want wij zijn erg benieuwd naar wat gevarieerdere mening.
Ja, maar voor mezelf dus, ik vond het wel interessant eigenlijk om in die soort van uit die bubbel te komen. Dat was eigenlijk wel lekker.
Oké. Ja, eindelijk een beetje weerwoord.
Ja.
Goed. Misschien is het ook een heel slecht idee, hè? Dat kan natuurlijk ook nog zo zijn.
Nee, dat is het niet. Dat kan niet. Dat is geen optie. Nee. Oké, wij gaan even door.
Wij waren er vorige week niet.
Klopt. We waren er wel. We waren niet in de podcast.
We waren niet in de podcast, maar wij waren er juist wel. En dat was het hele probleem. Wij waren namelijk met elkaar op vakantie. Ja, dat doen wij wel eens. Dus als je een trouwe luisteraar bent, dan weet je dat wij zo nu en dan een weekendje plannen. Ja. Komt ook omdat jij niet om de hoek woont.
Nee.
Dus dan rijden, al dan vliegen wij naar elkaar. In dit geval laten we het even in het midden, maar we waren op Ibiza. En,
nou, dan kom je niet met de auto. Ja, kom je wel, maar duurt lang.
Maar goed, dus we waren met Pasen, hadden we allemaal wat ruimte in de agenda. Dus wij met al die kinderen naar dat eiland. Dus We're Going to Ibiza stond al geruime tijd bij ons in het voorprogramma. Ik moet trouwens wel zeggen, hele kleine side note. Ik had best wel moeite mee dat toen we op Ibiza waren, dat dat liedje dus niet meer klopt.
Nee, want je bent er al.
Vond ik best ingewikkeld. En ook daarna, want ja, we gingen echt niet meer. We waren terug en toch, nou goed, waar ik het over wilde hebben. Is, wij waren op het vliegveld, op de terugweg, dus in het Spaanse. En daar had je, na best wel lang zoeken, jij was daarbij, kwamen we bij een soort speeltuintje uit.
Dus ja, ik dacht eerst dat het er niet was, want ik volgde de wegwijzers. Er stond een blauw blok en er stond dan een hobbelpaard in.
Ja, je was niet ver genoeg, had je dat gevolgd. De bewegwijzering ging nog wel even verder, inderdaad. Uiteindelijk had mijn vrouw het ontdekt. Dus we vonden daadwerkelijk een speeltuin. Er stonden wat dingen. Nou, het was een prima speeltuintje. Maar er stond een soort, ja, wat was het? Een soort busje of een soort auto. Maar dan nep uiteraard. Met van die panelen waar je hoofd niet al te hard aan kan stoten. En mijn zoontje gaat daarin. En die wil altijd iets besturen. Dus die ging meteen achter het stuur zitten en doen. En er was al een ander kindje bij. Ik dacht dat hij er best wel Duits uitzag. Maar later bleek dat hij volgens mij...
Brits.
Ja, Brits of Iers of zo, in ieder geval zo. Nee. Daar,
waarom dat, zag hij er Duits uit dan in jou?
Ja, weet ik niet. Gewoon een beetje met van dat blonde stekelhaar een beetje. Snap je wat ik bedoel? Dat, ik weet niet. Ja. Dus, maar goed, dat doet ook helemaal niet toe. En dat kind... Nou, er zijn eigenlijk twee dingen die ik over wil zeggen. Eén, dat kind had een uitstraling die al irriteerde. En nu weet ik niet of ik daar dan alleen in ben of dat... Jij het ook alsof je in de speeltuin zit. Er zijn wel eens van die kinderen, dan zit je een beetje zo te observeren. Weet je, je kijkt naar je eigen kind, maar je kijkt natuurlijk een beetje rond. En er zijn soms van die kinderen, en dan mag je natuurlijk eigenlijk niet zeggen. Ik zal het ook niet tegen zo'n kind zeggen. Maar je denkt al, wat een irritant kind. Weet je wel, dat is soms heb je dat gewoon.
Ja.
Maar goed, misschien ben ik dat alleen. En in dit geval was het ook echt zo.
Ja, heb je dat dan ook wel eens dat je dan denkt dat een kind irritant is en dat dan later zo blijkt, oh... Best wel een sympathiek kind eigenlijk.
Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, dat komt ook wel eens voor. Natuurlijk, je eerste oordeel is altijd een vooroordeel. Dat mag je natuurlijk ook allemaal niet. Dus dat, nee, dat komt zeker ook voor, ja. Maar in dit geval, wat er eigenlijk gebeurde was... Mijn zoontje ging daar sturen. En hij was zeg maar overduidelijk daar als eerste bij. En dat andere kind was al een beetje... Sommige andere kinderen een beetje irritant aan het... was wel irritant te noemen bij andere kinderen... En dat kind rent eigenlijk achter mijn zoontje aan. En die gaat bij dat stuur staan ook. En die begint dan van dat stoeltje te duwen. Zo echt met, die was ook een stukje groter. Dus begint met zijn hele gewicht hem weg te duwen. Maar in plaats van dat er echt een soort woordenwisseling plaatsvond, ze konden elkaar ook helemaal niet verstaan, stonden ze eigenlijk gewoon 2 minuten lang allebei aan datzelfde stuur te hangen en elkaar gewoon weg te duwen eigenlijk.
Nou, een soort van allebei soort van, te ontkennen had ik het idee. Want ze keken ook allebei soort van een andere kant op.
Ja.
Terwijl ze wisten dat ze tegen elkaar aanstonden. En ze deden allebei van, als ik nou maar net doe alsof die er niet is, dan
is ja, dan is het dan niet is zo. Maar ze konden ook allebei niet doen wat ze wilden doen, namelijk met dat stuur sturen.
Nee.
Want dat was echt volstrekt onmogelijk geworden. Maar ook een hele interessante impasse eigenlijk die daar ontstond.
Ja, het was nogal een impasse, ja.
Maar er werd ook niet geslagen of gescholden. Nee. Er was een soort, het was echt een impasse zoals een impasse hoort te zijn, zeg maar. Ja. Maar goed, en wij moesten ook langzamerhand gaan, moesten gaan borden. Dus op een gegeven moment heb ik hem dan maar weggelokt, die van mij dan. Ja, ik weet niet. Ik heb er eigenlijk ook niet zoveel meer over te zeggen dan dit. Ik vond het wel een fascinerende situatie gewoon die daar ontstond. Nou, ik heb hem maar gewoon, of tenminste, ik heb hem aangespoord om zichzelf uit die situatie te verwijderen.
Ja.
En daarmee was het dan ook alweer weer klaar of zo. Die irritatie, ik zou daar de hele dag geïrriteerd van blijven. En bij hem is dat dan ook meteen weer weg. Dus dat zo werken kinderen ook alweer.
Nee, maar het was wel interessant om het zeg maar te zien voltrekken. Want... Ik had eigenlijk wel verwacht dat één van de twee wel fysiek zou worden.
Ja, dus ik had dat was ook best wel gelegitimeerd eigenlijk.
Ergens een vingertje in een oog zou gaan. Of toch even een stomp tegen het achterhoofd. Of gewoon, ik had wel verwacht wie dan ook, dat er op een gegeven moment dat er zeg maar zoveel spanning zou zijn. Dat er één gewoon denkt, oké, en nu geef ik je een hoek. En dan hadden we natuurlijk, of jij, hadden we wel in moeten grijpen. Maar ja, in dit dan geval... Hadden,
ja. Ja, al deed overigens, dat kind had dat daarvoor wel gedaan bij een ander kind.
Ja.
En die moeder, er zat een moeder bij, die ik later zag, die had absoluut niet ingegrepen.
Oeh, slechte moeder.
Ja, nou ja, ja dat het was zeker niet haar finest moment, zou ik zeggen. Maar goed, dit is het. Gewoon een observatie uit de speeltuin. En ja. Daar wou ik het bij laten.
Ja. Nou, ik vind het wel mooi, want het zou ook, ergens kunnen we er ook wel wat van leren. Want in de grote boze mensenwereld, als we het dan niet met elkaar eens zijn, dan er moet altijd iemand winnen. En nu was er een soort van...
Ja, maar dat was wel een externe factor.
Ja.
Die hun uiteindelijk aanspoorde om die impasse te doorbreken. Ja, dat lukte niet zelf.
Nee, ze zaten wel vast. Ja, letterlijk
dus op
ook.
Zich, misschien is dat dan de learning inderdaad, dat je toch eigenlijk zelf een externe partij daar dan bij moet halen.
Ja, hulp vragen. Nou, en hij is weer rond. Oké, okay,
ja,
ik wilde iets zeggen over iets wat mij laatst gebeurde. Ik breng eigenlijk altijd mijn kinderen naar school. En dat is denk ik een goede 2,5 kilometer van huis. Dus dat kan je lopen. Dat kan eigenlijk nog wel. Je kan het fietsen. Nou, dat zijn een beetje de opties. En meestal gaan we fietsen. En dat gaat bijna altijd goed. Alleen het gaat ook wel eens niet goed. En ik heb daar een paar manieren voor om daar mee om te gaan. De eerste is eigenlijk altijd negeren. Dus we moeten gewoon gaan. We gaan. Mm-hmm. En de andere is dan toch op een of andere manier het proberen op te lossen. Als er een kind opeens niet meer wil fietsen. Dus halverwege letterlijk de fiets neergooit. Ik was laatst voor optie 1 gegaan, dus voor negeren. Want ik dacht, ja, ik blijf wel bezig, weet je wel. Want dan ga je toch proberen, ja, ik heb wel een keer een slot meegenomen om zo'n fiets halverwege vast te kunnen zetten. En om toch maar een kind bij mij of bij mij achterop, of dat we dan lopend dan naar school gaan. Maar ja, dat, en dan moet ik dus later die fiets weer ophalen, want die staat dan, nee, dat is niet handig.
Nee.
Maar goed, ik ging dus voor negeren. En toen ontstond er verdriet, boosheid bij... bij mijn zoontje van 3. En ik merkte dat het me niet zoveel deed. Dus dat ik zoiets had van, ja vriend. Er is,
jammer
er is,
voor jou.
Ja, dit is gewoon, dit is niet de way, weet je wel. Zo komen we er niet. En toen heb ik daar een foto van gemaakt. Dat hij dus heel boos op die fiets zit. Helemaal met een bedraand boos gezicht. En het is hier Spanje, dus zeg maar tegen een strak blauwe achtergrond en de bomen die zeg maar een beetje zo. Dus het is een heel soort van mooie achtergrond, maar een heel boos mannetje op de voorgrond. En ik merk dat ik dus nu, en die foto stuurde ik ook naar mijn vrouw van, kijk, dit is zeg maar live footage van onze tocht naar school.
Geniet maar van dat je aan het werk bent.
Ja, die zegt, nou ja, lekker voor jou. Maar ik merk dus dat ik die foto best wel vaak terugkijk.
Jij wordt er heel blij van.
Ja, ik word er heel blij van. Want het is natuurlijk eigenlijk maar een heel kleine momentopname. En het is vervelend eigenlijk voor iedereen. Je wilt eigenlijk dat het weer zo snel mogelijk over is. En op een gegeven moment is het ook over. En denk je daar niet meer aan terug. Maar doordat ik die foto heb, dan denk ik er af en toe naar terug. Denk ik,
Maar eigenlijk, kijk, wij zijn volgens mij allebei niet zo happig op het delen van onze foto's van onze kinderen op de social media's.
Nee.
Maar eigenlijk zou dit een prachtig Instagram kanaal zijn natuurlijk.
Ja.
Maar dat is er vast ook wel trouwens. Ik heb nooit naar gezocht.
Ja, er is zo'n vader ook die heb ik wel, dat heb ik wel eens op Twitter gezien. Die maakte van die foto's en dan ligt er zo'n kind die ligt dan plat ergens bij iemand in de voortuin of zo. Of die houdt zich zeg maar heel erg vast aan een lantaarnpaal en dan hij mocht niet op de straat lopen of zo.
Dan ook nog iets knulligs erbij.
Hij moest zijn jas aan, want het is koud. En dan zeg maar zo'n helemaal overstuur kind erbij.
Nou, overigens, mijn vrouw heeft een vriendin. En die hadden een beetje zware kraamtijd. Als een echte hellbaby en ellende. En alles wat soort van niet prettig was, dat gebeurde daar. Zij vertelde eens een keer van dat... andere mensen spelen ook best wel vaak mooi weer, weet je wel. Dus dan van, ja, het gaat helemaal goed. En oh, helemaal lekker met mijn kinderen, weet je wel. Dat is dan vaak ook wel zo. Maar iedereen, elke ouder heeft wel die momenten met zijn kinderen.
Ja.
Dus wat mijn vrouw op een gegeven moment ging doen, was elke keer als mijn zoontje een keer een tantrum inzetten of mijn dochter met eten door de kamer smeet, dan maakt ze gewoon een foto ervan of een kort filmpje. En dan sturen ze dat naar haar om even als soort van verzachter van life is not well on the other side. Weet je, dat is gewoon, het kan, het is overal niet oké. Okay. Dus
ja, want dat...
Weet je, zo hard onder de riem.
Dat effect heeft het wel. Ook voor mezelf. Dus als ik dus, ik kijk dan naar die foto en denk, hij is daar heel erg over stuur. Maar het is eigenlijk een heel blij ventje. En wat een gek moment was het eigenlijk. En we zijn weer doorgaan. Maar als ik dus inderdaad de ellende van anderen zie. Volgens mij heb je het hier wel eens over gehad. Bij die, van vaak van die reality programma's van families en zo. Ja. En dan krijg ik het al helemaal Spaans benauwd van hoe slecht het allemaal georganiseerd is. Maar die ellende van anderen, die geven een soort van, een soort virtueel schouderklopje. Van, hey, zo slecht is het bij jou nog niet.
Maar dat is het. Dus als je iemand hebt waar het even niet heel goed mee gaat, nou, in ieder geval op kindergebied dan wellicht, dan stuur eventjes de slechte momenten, niet alleen maar de goede momenten. Dat helpt.
Maak foto's van de slechte momenten en
doe
deel
even
ze.
Een filmpje van zo'n van de ellende. En dan kun je achteraf natuurlijk ook nog wel sturen dat het weer goed komt. Misschien zo van, het blijft niet altijd zo.
Ja, of niet, weet je wel.
Of niet, dat is waar. Nou, beetje indrukwekkend dat alles slecht is bij iemand anders.
Het is eigenlijk meteen een tweak, hè? Maak gewoon foto's van de slechte momenten. Je zal je later zelf en anderen daar heel veel plezier mee doen.
Kijk.
Ja, en dan wilde ik het met je hebben over elektronica.
Machinerie.
Machinerie, apparaten. Dingen met stekkers en batterijen en zo. Kijk, normaal gesproken hebben we het natuurlijk altijd over de band die je met je kinderen hebt. En hoe die verandert en wat je daar over jezelf leert. Maar ik dacht, misschien is het een keer goed te hebben over de band die we met onze apparaten hebben die we in huis gebruiken. Ik heb bijvoorbeeld best wel een sterke band met mijn vaatwasser.
Jouw vaatwasser?
Ja, mijn vaatwasser en ik... Ja, het is wel gegroeid, maar ik moet eerlijk zeggen dat er al meteen een klik was vanaf het eerste moment.
Maar voordat je uitlegt wat dan die klik is, is dat de vaatwasser als concept de vaatwasser? Of is het die specifieke vaatwasser
specifiek de vaatwasser die hier in ons huis is? Ik moet eerlijk zeggen dat ik over het algemeen wel vaatwassers, dat ik daar wel een zwak voor heb, maar die van ons wel in het bijzonder. En ja, ik zal het er zo even nader toelichten. Maar hoe kom ik hierop? Er stond laatst een interview in het NRC met een professor. En dat ging over we weten allemaal wel dat vlees eten en vliegen, dat is slecht voor de wereld. Dat moeten we niet willen, weet je wel. We hebben daar als voorouders, als het ware, wel echt een taak in om daarmee te stoppen. Maar wat
lekker.
Wat de mensen nog niet weten, is dat... Of niet weten, maar misschien niet willen weten, dat al die apparaten die we kopen, dat we die te snel vervangen. Telefoons bijvoorbeeld, laptops, maar dus ook wasmachines, koffiezetapparaten. En zij onderzoekt dus aan de kant van de consument, dus aan onze kant, de kopers, hoe ze dat kan veranderen. Dat wij zeg maar zo'n apparaat langer gebruiken en eerder geneigd zijn om onderdelen te vervangen in plaats van het weg te doen. Kijk, aan de kant van de producenten valt natuurlijk een hoop te verbeteren, want alle apparaten zijn vastgelijmd en heel moeilijk open te maken bijvoorbeeld. Of als je het openmaakt, is het meteen stuk of valt de garantie. In marketing, communicatie gaat het natuurlijk heel vaak over dat je het nieuwste van het nieuwste moet hebben en zo. Dus dat is zeg maar, daar is nog heel veel te winnen. Maar dit ging specifiek over wat consumenten dus, hoe het consumentengedrag kan veranderen.
We zitten ook gemixte belangen, hè? Want ik had een keer een loodgieter over de vloer omdat mijn wasmachine stuk was. En die vertelde dus dat de motor was stuk. En die kunnen een bepaald aantal uren mee. En die zei, het probleem van nieuwe wasmachines is, we wassen allemaal op lagere temperaturen.
Ja.
En ze gebruiken wat minder water en zijn zuiniger. Dus dat is heel goed voor een soort van het verbruik. Alleen omdat ze veel langer aanstaan, machines moeten veel langer daardoor draaien.
Ja.
Gaan die wasmachines dus eerder stuk. In eerder, niet per se in tijd dat ze aanstaan, maar wel eerder in de jaren dat je kan gebruiken. Dus hij zei, dat is echt een enorm probleem.
Ja, dus die lagers die gaan gewoon eerder stuk, omdat die eco-programma's allemaal 5 uur duren.
Ja, dus hij zei, ik zie dat die man die werkte, weet ik veel, decennia in die branche, zei, ik zie dit nu gebeuren. Dus het ene belang maakt het andere belang. En dan kun je uiteindelijk afvragen, wat is nou uiteindelijk beter voor de wereld?
Maar goed, op zich gebruiken tot die stuk is goed, toch? Dus
ook jawel, maar je moet dus uiteindelijk in je leven wel 2 extra wasmachines kopen.
Ja, ja, en de vraag is of dan die 2 extra wat nieuwe wasmachines dan opweegt tegen het verbruik wat je van water en energie.
Ja.
Oké, nou goed, dat gaan we hier nu niet oplossen. Maar ik was wel heel erg gegrepen door het idee waar zij dus mee experimenteert in haar onderzoek, is om een emotionele band te krijgen met elektronische apparaten. Dus ik heb net al even zeg maar tipjes van sluier opgericht over de banden met mijn vaatwasser, maar ik was ook wel benieuwd van of jij met een apparaat gewoon zeg maar een band hebt die verder gaat dan alleen maar aan en uitzetten.
Het eerste wat in me opkwam is mijn robotstofzuigers.
Urs.
Nou, dat wil zeggen dat wij hadden een robotstofzuiger een keer gekocht en dat was van het merk, ik spreek het vast verkeerd uit, maar Eufy.
Ja.
Die noemden wij dus altijd Eufy. Gewoon, want die dat stond erop. Mm-hmm. Dus toen mijn kinderen geboren werden, toen hadden we dat ding al, volgens mij. En dat heette dus altijd Eufy. Maar Eufy was ook een soort, dat klinkt ook een beetje als een naam. Dus wij noemden er ook altijd haar, want Eufy klonk in mijn ogen als een vrouwennaam. Dus we noemden er Eufy en haar.
Niet omdat je vindt dat stofzuigen per definitie is.
Nee, helemaal niet. Maar het is gewoon Eufy. En ik zal je dadelijk zeggen.
Zo ben jij niet.
Nee, wacht maar. Ik ga het verhaal verder. Dus en mijn zoontje vond Eufy altijd heel eng. Want Eufy stond een beetje onder een kastje. En dan, als Eufy aanging, dan was dat wel heel geschrikken, zeg maar, al vanaf het begin. Dus Eufy was ook echt wel heel eng. Maar dat maakt dan meteen, omdat je het een naam hebt gegeven. En het leeft ook een beetje met voor hem, weet je wel. Dus dat is grappig. En toen op een gegeven moment hebben we deze aan mijn schoonouders gegeven en kregen wij een andere die niet zichzelf doodliep de hele tijd in de convectorput. Praktische overweging. En die heette, dat is een Roborock, van een of andere Chinees merken. Maar die noemen wij Rocky.
Ja.
En dat is dus veel meer een man, denk ik, of geen een mannelijke naam. Dus nu is het ook een hij geworden, dus dat is grappig.
Ah.
En inmiddels wordt hij ook minder als minder eng bevonden. Maar dus die band is een klein beetje, omdat dus de naam aangegeven was. En het iets is waar dus mijn kinderen heel erg op reageren als dat ding wat doet. En daardoor krijgt het een soort, wat meer een soort band ermee. Niet per se dat ik nou een band heb met wat dat ding doet, maar wel een band met het kastje, zeg maar.
Ja, ja.
Ja, een beetje lang verhaal.
Ja, nou, bij mij zit hem dus, want ik heb mijn vaatwasser, heb ik dus geen naam gegeven. Dus ik zit nu heel erg te denken van, zou ik dat dan ook wel moeten doen?
Zit bij jou
doen,
iets anders?
Nee, het gaat bij mij echt heel erg, zeg maar, om de interacties die wij hebben.
Mm.
Zeg maar, 's ochtends en 's avonds. Het zijn gewoon hele prettige momenten van de dag. waarin ik ofwel de vaatwasser uitlaat en alles weer schoon is. Dus dat heb ik er dan de avond ervoor allemaal helemaal vies in gedaan. En dan komt het er weer schoon uit. En dan soms dan is er wel eens dat ik zeg van, nou, vaatwasser, dit had wel net even, zeg maar. Oh, en dan is het on me, hè. Want dan heb ik net
in de
bestekla, heb ik dan toch de messen niet goed neergelegd. Of dat het een beetje tegen elkaar aan ligt, zodat er dan nog een beetje rotzooi op zit. Nou, dan hebben we er altijd even een soort van conversatie over wat we dan weer de volgende keer beter kunnen doen. Ik vind het ook gewoon een superhandig product. Ik heb wel, en het komt misschien ook omdat, er is iemand die heeft eens een keer tegen mij gezegd van ja, wij die hadden net een huis gekocht en die zei van ja, maar we hebben de vaatwasser weggedaan. Toen dacht ik, waarom? Want wij doen dan samen afwas aan het eind van de dag, want dan nemen we even zo lekker de dag door.
En, ja, dat heb ik ook eens een keer gehoord.
En
ja,
dat vond
ik een beetje
echt
onzin.
Zo'n krulverhaal, want ik heb dus ook een tijden gekend dat ik geen vaatwasser had. Dat ik ook stond af te wassen. En ik heb dat nooit, op welke manier dan ook, als een hele prettige ervaring.
Kijk, dat moet iedereen zelf weten. Maar als je dat wil, kun je natuurlijk ook prima 1 keer in de week even lekker afwassen. Ik moet er overigens, ik doe altijd mijn, een bierglas of mijn koekenpannen. Die was ik meestal überhaupt af. Dus dan, dat moment kun je gewoon creëren ook met de vaatwasser.
Ja,
een
vind ik
onzin.
Ook. Dus je moet daar geen vaatwasser voor weg doen. Dat is echt heel raar.
Nee. Maar goed, ik begrijp het wel. Dus de emotie zit bij jou meer in de soort handelingen. Dus je kan ook een beetje boos zijn als het niet gewerkt heeft. Dan kun je een soort reflecteren op jezelf van, oh, misschien was het on me.
Ja, het is wel best een heel functionele relatie. Maar er gaat wel, zeg maar, er groeit wel, zeg maar, een soort van gevoel groeit daarin. Als die ook niet zou werken bijvoorbeeld, dan zou ik daar wel echt me niet prettig door voelen, bijvoorbeeld. Dus laten we hopen dat het nooit gebeurt. Maar wat mij dus opviel, en dat zit er misschien een beetje in de leeftijd of zo, Maar mijn kinderen vinden het dus heel leuk dat als er dus iets stuk is, een apparaat, en dat kan soms zijn dat de batterijen gewoon leeg zijn, dus dat er batterijen vervangen moeten worden, maar dat ze heel erg gefascineerd door zijn. Dus zeg maar, het repareren van dingen, of papa, wil je dit maken, is iets wat van nature bijna, want ik ben helemaal niet zo'n maker, ik maak nooit iets, ik heb echt letterlijk twee linkerhanden, dus alles
ik
wat
ik
maak...
Ik heb jou nooit het zien maken.
Nee, ik kan ook helemaal niks maken. Tenminste, maar... dat is in ieder geval mijn perceptie van dingen. Dat heeft die onderzoeker ook wel ondervonden, dat heel veel mensen zich ook onderschatten dus wat zij dus kunnen maken. Maar mijn kinderen veronderstellen dus als een soort van basisgegeven dat ik dus dingen wel kan fixen als het
maar vind je het niet zelf? Is. Ik vind zelf in ieder geval het maken van iets, dat geeft mij ook altijd wel heel veel voldoening. Ik kan bijvoorbeeld ineens iets heel praktisch bedenken waar ook mijn zoontje bij betrokken was, zoals toen wij van de zomer die trip in Canada aan het maken waren, hadden wij zo'n drone meegenomen.
Ja.
En die had ik een keer door het bos laten vliegen. En daar had ik een paar takken geraakt. En toen was dus een van die wiekjes gescheurd. Maar er zitten dan extra wiekjes bij en een schroevendraaitje. En dan moet je dat een beetje voorzichtig losmaken. En dan kun je dat vervangen. En dat zaten wij daar aan de picknicktafel te doen. Hij was er ook bij, vond hij inderdaad ook fascinerend. En daarna werkte dat ding gewoon weer.
Ja.
Dat is toch, dat is toch een klein euforisch moment. Van, ik heb toch weer even gefixt.
Ja,
terwijl het niet heel ingewikkeld was.
Maar. Nee, maar ik heb dat dus ook. Ik had dus laatst had ik een... Ik heb een scheerapparaat. Het heet een baartrimmer, heet dat.
Oh.
En ik was heel erg gewend dat... Dat heb ik eigenlijk al heel lang. Want ik vind het niet fijn om zeg maar dan helemaal glad te scheren. Dat gaat bij mij altijd een beetje irriteren en zo. Dus ik doe altijd zo'n kleinste stand baartrimmer. En dan denken mensen van, hij zal zich misschien gisteren nog geschoren hebben of zo. Dus het is nooit helemaal een soort van day fresh. Het is altijd maar, anyhow.
Out of bed look.
Ja, precies. Maar dan sta ik wel even. Maar ik merk dat ik steeds langer bezig was om te scheren. Want die messen werden bot. Of dat kopje werd bot. Mm. En die, dat was ik al, ik denk, 5, 6 jaar oud of zo. En ik was heel erg gewend dat ik dan altijd dat scheerapparaat wegde. En dan ging ik een nieuwe zoeken. Want voor 30, 40 euro, ik weet niet precies wat het kost, heb je wel een nieuwe baartrimmer. Dus dat deed ik altijd. Maar ik vond deze heel fijn. En toen dacht ik van ik ga toch eens kijken of ik niet gewoon dat bovenste stukje gewoon kan vervangen. Die messen. En het was een Philips in dit geval. En die hebben op een website, die wordt op geen enkele manier overigens aangespoord om dat te doen. Dus ik moest dat wel heel erg opzoeken. Kwam ik op een pagina, een supportpagina. En daar waren inderdaad de losse kopjes te koop die dan op meerdere van die apparaten pasten. En het was niet goedkoop of zo. Dus ik had bijna zoiets van nieuwe kopen is bijna, zeker met verzendkosten erbij, is bijna voordeliger. Maar dat heb ik toch gedaan. En ik moet zeggen dat toen dat dan zo kwam, ik verheugde me echt. Het was lang geleden dat ik me op een pakje verheugde. Dus er kwam een pakje. En toen kon ik dus mijn oude kop kon ik dan wegdoen. En toen een nieuwe erop zetten. En daardoor was dat apparaat, ik had ook helemaal weer zin om hem helemaal lekker schoon te maken. Zo, was opeens weer fris. Opeens weer waarde. En bijna nog meer dan als hij gewoon helemaal nieuw was geweest. Want nu was het ook een soort van, had ik hem een soort tweede leven gegeven. Want hij deed het gewoon nog. Er was niks meer aan de hand. De batterij was ook nog wel gewoon prima. Er was eigenlijk geen enkele reden dat apparaat wegging. En doordat ik dus dat kopje er dan op kon zetten en het weer deed, dat gaf me inderdaad een enorm euforisch gevoel. Ik raakte daar helemaal door geïnspireerd.
Maar de vraag is natuurlijk waarom inderdaad zo'n Philips dat niet stimuleert om te doen. Waarschijnlijk omdat het financieel niet gunstig is voor hun.
Ja, maar ze hebben het wel. Dus die optie is er.
Ja.
Ik weet niet of daar EU-wetgeving over is. Die
Patagonia, of Patagonia, of zo heet dat merk.
Ja, dat kledingmerk.
Kledingmerk.
Ja.
Die bieden op hun website allemaal handleidingen aan, gratis toegankelijk.
Mm-hmm.
Voor heel veel kleding, ook best wel wat oudere stukken die ze hebben. Voor hoe je dat moet repareren. En hoe je bepaalde naden weer dicht kan naaien en zo. Helemaal om gewoon de levensduur van hun eigen product te verlengen. Dat vind ik altijd wel heel goed.
Ik ben het helemaal eens. Ik vind wel inderdaad, ik was dus geïnspireerd en wij hebben een wasmachine waarvan al het klepje waar je zeg maar wat aan de voorkant zit, waar het wasmiddel in ging, dat viel er steeds af. Want er was ooit een pinnetje afgebroken, dat iemand was eraan gaan hangen of zo. Ik sluit niet uit dat het een van mijn kinderen was. En dat viel er steeds af en ik vond dat heel irritant. En toen ben ik dus gaan zoeken op de website van de wasmachinefabrikant. En toen vond ik inderdaad zo'n klepje voor 15 euro, stom stukje plastic, wat je kon vervangen. Toen ik dat dus deed, toen moest ik opeens denken aan die 3D-print revolutie die ons voorspeld was. Namelijk dat je heel makkelijk dat soort onderdelen zelf kon maken. En toen dacht ik, Dat is helemaal niet zo. Ik heb geen 3D-printer en ik ken ook niemand met 3D-printer. Nee, nou, wat ik kan wel, helemaal niks zelf maken.
Ik heb een paar vrienden die zijn wat technischer onderlegd.
Ja.
En ik was laatst bij iemand en die had dus bijvoorbeeld op zijn bureau had hij heel veel kabels liggen.
Ja.
En die had een soort kabelgrootje nodig. En in plaats van iets kopen in de winkel wat soort generiek was, had hij dus online, daar kun je allemaal van die soort blueprints vinden voor 3D geprinte items.
Ja.
En daar had hij dus iets gevonden wat helemaal eigenlijk en aangepast volgens mij ook nog wat op maat was dus voor zijn bureau. En dat dan dus geprint.
Laten printen of zelf geprint?
Nou ja, hij had zo'n ding dus zelf staan, maar je kan het ook laten printen, heb je van die platformen voor. Maar als in, volgens mij, het kan wel en het gebeurt wel, maar het is nog heel erg hoge drempel, zeg maar, voor mensen om dat te doen.
Ja, want
het is eigenlijk zonde.
Het is echt zonde, want ik heb dus ook wel vaak met stukjes speelgoed, waar dan iets afbreekt. En dan soms is dat dan essentieel voor het functioneren. En dan moet het gewoon, ja, dan gaat het maar weg. Soms niet, dus dan blijft het soort van kapot in huis. Maar dat stoort me eigenlijk ook. En dan denk ik van, ja, dat soort dingen, ja, is dat dan, moeten we dat dan niet maar gewoon maken of zo? Ja.
Maar ik heb dus van die seconde lijm. Dat is echt een fantastisch product. Dat is ook echt iets heel opmerkelijks. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gebruikt.
Nou, niet dat ik weet.
En je bij de Vibra heb je ook hele goedkope, 3 voor €1 of zo, van die tubetjes. Echt niet te geloven.
Is dat dan 2 componenten of niet?
Nee, dat is 1 component. Of als in, het zit al door elkaar.
Ja.
Dat plakt dus echt instant. Dus binnen een minuut, letterlijk, nou, het is geen seconde, maar bijna een seconde, kun je gewoon dat product ook weer gebruiken. Zeker plastic op plastic werkt echt fantastisch. Dus alles wat van die autootjes afbreekt bij mijn kinderen, stop ik dat spul tussen. Meestal zit mijn eigen vinger er overigens ook aan vastgeplakt op dat moment.
Ja.
Dus het is altijd wel even een soort van vaart maken om jezelf weer los te trekken van dat stuk speelgoed. Anders ben je er onderdeel van geworden. Maar dat werkt echt fantastisch. Waar zeg maar als in mijn klusdoos de hamer het belangrijkste is dat in de kinderreparatiedoos wel echt de secondenlijm.
Secondenlijm, ja.
Moet je ook wel echt ver weghouden van je kinderen, want het kan echt serieus schade aanrichten.
Ja, oogleden die aan elkaar plakken en zo. En
gewoon ledematen.
Ja. Ja, dat is niet goed.
Nee, dat is niet goed. Maar het is wel echt geniaal spul.
Ja, dat is wel echt inderdaad. Ja, dat is
een top tip van papa moet het doen.
Nou, precies. Nou, ik wilde er nog iets aan toevoegen. Gewoon, ik maak het toch even. Ik deel gewoon een beetje en dan komen we misschien ergens. Ik had dus, dat ligt hier wel een beetje in dezelfde lijn. Ik had me altijd voorgenomen, als ik late kinderen heb, dan wil ik in ieder geval geen speelgoed met batterijen in huis.
Doe
niet. En dat was echt een wens. Echt een, nou, bijna meer dan een wens. Gewoon een soort van belofte die ik naar mezelf maakte van ik ga er echt mijn best voor doen. En ja, ik weet het, dan komen er opa's en oma's, die nemen wel eens een keer wat mee, maar dat faceer ik dan wel weer uit. Het komt goed, weet je wel. Ik ga het gewoon niet doen.
Je gaat het niet zelf kopen.
Ik ga het niet zelf kopen. Nou ja, we zijn inmiddels goede 5 jaar verder.
En het je koopt alleen nog maar speelgoed met batterijen. Bij voorkeur.
Het zal je niet verbazen dat niet gelukt is. En dat er echt veel speelgoed met veel batterijen is. Ook echt veel. Dat vind ik gewoon, dat er ergens een keer een batterijtje in zit om dan additionele functionaliteit te hebben. Zwaar, daar kan ik wel mee leven. Maar dat het echt gewoon 4 van die double A's, zeg
Penlights.
Maar. Ja, dat
wat ik overigens echt fascinerend vind, had ik niet verwacht. Voordat wij kinderen hadden, had ik steeds minder dingen met batterijen. Ik had echt het gevoel, de batterij, als in die staafjes, dat heeft echt zo langste tijd gehad. Alles wat een batterij nu heeft, dat worden van die accu'tjes, wat waarschijnlijk uiteindelijk toch vergelijkbare technologie is, maar in ieder geval oplaadbaar met een kabeltje.
Ja.
En met kinderen, alles heeft batterijen. Het is
ik zou daar wel eens een keer iemand over. Wat het, dat is inderdaad waar. En wat ik dus daar ook heel lastig aan vind, is dat het. Is die kinderen kunnen dus die niet zelf opladen. We hebben het hier wel eens gehad over de Tony Box bijvoorbeeld.
Ja, daar zit ook geen batterij in.
Zo'n speakertje. Daar zit een accu in en dat kunnen de kinderen zelf opladen. Als die zeggen, oh, de Tony Box is leeg, dan plug ik zeg maar het soort van het oplaadstation in, een soort draadloos ding, en dan pluggen ze dat in en dan kunnen ze dat zelf opladen. Dat geeft ook een bepaalde gevoel van dat ze onafhankelijk zijn en zo. Maar al dat andere speelgoed heeft dat dus niet. En dan is er ook altijd een heel klein lullig schroefje wat ergens verstopt zit achter het linkeroor van de unicorn, waar je dan zeg maar, nou ja, echt 3 handen voor nodig hebt om het dan open te maken. En dan schroef je dat. En dat dat zijn van die slechte schroefjes. Dus dan heb je een schroevendraaier en dan draai je zeg maar meteen je die kruiskop zeg maar stuk. Dus dan kan je het één keer openmaken en daarna weet je gewoon...
Ik heb er ook speciale schroevendraaier nu voor liggen. Omdat die niet, het zijn altijd een beetje gekke maten ook.
Ja, nou ja, ik weet gewoon de volgende keer dat ik het weer open moet doen, dan heb ik mezelf ermee, want dan heb ik de hele kruiskop gesloopt.
Ik moet wel zeggen dat ik had eerst, namelijk altijd bij IKEA die gele dingen mee. En ik ben laatst, heb ik me wel laten overhalen om wel voor oplaadbare te gaan.
Ja, dus dat geeft dat mij was wel dus, een beetje zeg maar, een goed gevoel. Waar ik heen wilde, ik heb dus volgens mij het eerste echte officiële stuk speelgoed met batterijen, waarvan ik ook, waar merk je ook al wat een glijdende schaal het is. Dat was de Duplo-trein. Vroeger had ik ook een Duplo-trein, maar daar zaten geen batterijen in. Maar goed, hier kwam een Duplo-trein en er zaten wel batterijen. Toen dacht ik, nou ja, als er dan een product, speelgoedproduct is, wat dan batterijen mag hebben, laat het dan zeg maar iets van Duplo zijn. Want dat is nog tof of zo, of oké, speelgoed. Dus zo begon het. Maar had ik me dan wel voorgenomen van, nou, dan doe ik er oplaadbare batterijen.
En nu is het hek van de Dam, nu heb je alleen nog maar VTEC.
Ja, nou, veel VTEC. En veel VTEC heeft dus ook veel batterijen nodig.
Dat maar maakt echt de wereld kapot.
Ik dacht, ik ga wel, dan als ik dan nog één principe heb, dan maar dan die oplaadbare batterijen. En dat betekent dus dat ik heel veel oplaadbare, maar echt heel veel oplaadbare batterijen. Hm. Dus er zijn altijd wel batterijen hier aan het opladen. Want er is altijd wel iets leeg. En toen dacht ik, ja, dit is het ook niet.
Zo ernstig heb ik dat nog niet. Want ik laat ook bijvoorbeeld zeker in autootjes en zo, waar batterijen in zitten, weet je wel. Ja,
die laat je dan opgaan.
Ja, dus soms dan als die op is, zeg je ook, oh ja, oh, jammer zeg. Nou, maar ga er maar gewoon mee rijden zonder batterijen.
Ja.
En dan laat ik het ook gewoon even zo. Dus veel speelgoed met batterijen gaat bij mij, mag één keer. Er zitten ook al batterijen in. En die wil ik er ook nog wel eens uithalen voor dat soort groen gif gaan lekken.
Ja,
maar,
dat herinner ik me nog wel van vroeger, dat je dan die dingen had waar dat dan...
Nee, ik probeer ze oprecht, op die manier probeer ik het uit te faseren. Maar dat is meer om sane te blijven van het geluid en de lampjes die continu door je huis denderen.
Ja, nee, klopt. Ja. En nou, dat is misschien een goeie, dat ik dan toch langzaamaan de oplaadbare batterijen ook los ga laten of zo. Ja. Ja.
En het speelgoed is vaak nog wel bruikbaar. Zeker autootjes of een unicorn of zo, weet je wel. Dus kun je best mee spelen zonder de batterijen.
Ja.
En dan het voordeel daarvan is ook nog eens, dat dan wordt het speelgoed wellicht wat minder interessant. En dan faseert het zichzelf uit. En dan er komt vanzelf weer een nieuwe lading met speelgoed. Zo werkt dat een beetje met speelgoed.
Mooi.
Misschien nog één ding.
Mm-hmm.
Om het even terug te halen naar het begin. Dat mijn band met het apparaat had meer soort emotie, omdat ik de emotie er soort van het opgelegd had bijna aan het apparaat.
Ja, je stofzuiger.
Ja, ik vraag me dus af of kinderen die band met zo'n apparaat eerder voelen.
Oh ja.
Omdat die wel echt een band met speelgoed bijvoorbeeld kunnen hebben, voor mijn gevoel. Als die band altijd wel flinterdun, want het is ook altijd weer zo afgeserveerd. Maar misschien dat die band dus eigenlijk... omdat misschien het onderscheid nog wat minder duidelijk is tussen een apparaat en een niet-apparaat of zo. Ik weet het niet. Zit daar nog iets?
Voor mij zit die band ook vooral in dat je gewoon op elkaar kan rekenen. Een soort van stukje betrouwbaarheid naar elkaar toe. Dus dat ik gewoon weet dat iemand mijn back heeft, zeg maar. Om het even in een goed Nederlands te zeggen. En ik weet niet hoe dat... Kijk, voor kinderen maakt het natuurlijk niet zo heel veel uit of het huis nou schoon is of niet. Tenminste, tot op zekere hoogte, als het op een gegeven moment te vuil is, dan gaan ze er ook hinder van ondervinden. Maar,
ja, maar dat zijn huishoudelijke apparaten. Maar,
ja, je bedoelt met speelgoed dan.
Nou ja, misschien. Maar ook, weet ik veel, een elektrische tandenborstel waar een Cars-poppetje op staat of zo. Of een Peppa Pig of zo, weet je wel.
Maar volgens mij is dat de expliciet bedoeld voor kinderen om juist die band af te dwingen. En dan is het niet echt meer. Dan is het
dat is wel interessant. Dus het wordt wel specifiek in geprobeerd om die brand inderdaad af te dwingen.
Maar dat...
Om dat product maar interessanter te houden. Dus fabrikanten doen wel hun best om die band soort van...
Maar voor volwassenen dus creëren. Niet meer. Dus volgens mij is ook het hele verhaal van die hoogleraar... Ja, het is slecht dat ik haar naam nu niet heb. Wacht, ik kan het er even bijpakken, want dan dat is wel voor de volledigheid wel leuk. Zij heet Ruud Mugge. En zij doet hier dus onderzoek naar. En een van de dingen die zij dus nu predikt, is dat we dus volwassenen elektronica, om het maar even zo te noemen, vaatwassers en stofzuigers en zo, dat we die ook op een of andere manier dus makkelijker maken om daar een emotionele band mee op te bouwen. Dus ook iets, wat is het, een beetje vermenselijken of zo? Of misschien is dat het niet eens zozeer, maar ze had het ook over bijvoorbeeld dat je Over foutmeldingen. Dus dat een koffiezetapparaat geeft bijvoorbeeld geen foutmelding. Dus dat zou fijn zijn, maar bijvoorbeeld een auto breng je naar het APK. Dus dan weet je elk jaar van oké, hij is wel oké. Hoe lekker zou het zijn als je vaatwasser of je wasmachine ook zeg maar af en toe even zou zeggen van joh, hey, ik ga hartstikke lekker nog. Reken er maar op dat ik nog 5 jaar voor jouw wasje sta te draaien.
Ja, en dat je dan ook niet zegt error 973, maar dat je zegt Tim, ik heb een probleem. Ik ben stuk. Ja. Linksonder zit een schroefje en daar moet je me even
kan je helpen. Even kietelen en dan ga ik er weer tegenaan. Nou, dat soort dingen. En bijvoorbeeld, blijkbaar werkt het al heel goed met laptops. Zoals je er een stickertje op plakt. Want mensen denken altijd dat een laptop 3-4 jaar meegaat of zo gemiddeld. Maar dat is langer. Dat je dat gewoon zegt. Dus dat zo'n apparaat ook gewoon zegt. Ja, maar ik heb gewoon een duur van zoveel jaar. Ja. Ja. En daar kan je dan op rekenen. En dan... Ja, dan
maar er zijn fabrikanten natuurlijk net iets minder happig op. Want die willen jou vooral na 3 jaar weer een nieuwe laptop geven.
Ja, dus dat is natuurlijk gewoon zo. Maar goed, dan laten we hopen dat dat dan op een gegeven moment wel gaat veranderen. Omdat wij als consumenten zeggen dat we het liever anders zien. En dan misschien met een beetje druk vanuit de overheid of de EU dan komen we nog wel een keer ergens. Oké, we gaan door naar de bloedpapa. Ik had laatst een keer een verhaal over een kinderfeestje. Hè? Dat wij hier af en toe van die feestjes hebben. Dan wordt dat wordt georganiseerd in zo'n indoor speelhal. En alle toetsen en bellen en dingen. Ja, daar vind ik wel wat van. Maar ik was ook wel eigenlijk wel heel benieuwd wat jouw gevoel is momenteel bij kinderfeestjes.
Ja, ik moet zeggen dat wij nog niet zo heel veel kinderfeestjes hebben. Als in, het gaat nog niet naar school. En ik heb het gevoel bij de opvang is het al gewoon wat minder. Maar het is misschien...
Voor wie doe je het? Laat ik het specificeren.
Ja,
voor wie doe je zo'n kinderfeestje?
Ja, dat vind ik dus lastig. Mijn gevoel is dat het best wel ingewikkeld geworden is. Dus wat je gaat doen is weer belangrijk. En wie je dan uitnodigt is allemaal weer belangrijk. En het is gewoon best wel een hassle. En ik weet eigenlijk niet of het nou... Het goede, het minder goede overheerst. Maar goed, ik heb er misschien een beetje negatieve kijken naartoe.
Nu heb ik een filmpje voor jou. De vraag is dus even om dat even...
Ik ga dat nu kijken.
Ja, even te kijken en even zeg maar, te vertellen wat je ziet.
Live. Even kijken hoor. Oh jee. Ik zie een hele grote... dinosaurus door een soort softplay indoor speeltuin lopen. En ik zie vooral dat kinderen echt doodsbang zijn.
Gaat er op een gegeven moment gewoon head first, die springt die ballenbak in.
Oh joh, er staat ook bij, my husband hired a dinosaur to show up at our son's birthday party. It didn't go as planned. Zo, de knetter. Dat is echt niet te geloven. Er zit dus waarschijnlijk een man in een soort rubber pak. Maar ik denk dat ding, als hij rechtop staat, zeker 2,5 tot 3 meter is. Het is een soort T-Rex of zo, met van die hele kleine handjes. Het enorme staart. Oh, kinderen zijn echt doodsbang. Ja, laten we zeggen dat ze zijn wel all-out gegaan. Alleen net even een stapje te ver.
Ja, ik had het laatst hadden we hier een feestje en dat was met superheroes. Of dat was verkleed, maar het was duidelijk dat superheroes soort van daarbij het meest populair was. Een aantal ouders waren ook verkleed als superhero.
Ah, oké.
En ik merk
van
dan wel...
Van de kinderen die kwamen.
Ja, dus de kinderen waren dus verkleed, maar er waren ook een aantal ouders die hadden ook de gelegenheid aangegrepen om zich dus te verkleden.
Heftig.
Ja. Ik weet
jij was
niet.
Daar niet één van, hoor ik.
Nou kijk, ik wil dan zeg maar heel graag de betrokken vader zijn, weet je wel. Dus ik voel dat er dan ook wel naar mij gekeken wordt van... kijken waar Tim mee aankomt.
Maar was dat van tevoren kenbaar gemaakt? Dat je als ouder ook wel... dat het in ieder geval bedacht was dat je ook verkleed?
Nee, maar ja, bedoel, wat staat er op zo'n uitnodiging? Er staat meestal van, nou ja, kom verkleed. En er stond niet expliciet van... ga al oud als ouders en hou je niet in. Maar dat waren dus anderen die hadden dat wel zo aangegrepen.
Ja.
En ik weet het niet wat ik daar dan van vond. Want de kinderen vonden dat op zich dan wel leuk. Maar het is ook een beetje raar, weet je wel. Zo'n volwassen vent die dan net iets te dik is... in dan zo'n Batman-pak, weet je wel. Is dat dan... Ja, Ik vind het merk dat ik daar moeilijk in navigeer. Want aan de ene, ik ben hier altijd heel vaak een prediker van ja, verplaats je in de belevingswereld van je kinderen en dan heel veel moois komt je dan tegemoet. Maar je moet ook op een gegeven moment gewoon een soort van, je hebt ook nog eigen waarde of zo, weet je wel. Je bent toch ook zelf nog iemand. Maar
ik vind vooral dat de ouders elkaar een beetje moeten helpen. Dus je moet vooral niet het andere ouders ingewikkeld maken door te verwachten dat ze ook zich gaan verkleden en zo. Het is gewoon, laten we ook een beetje beseffen dat het allemaal toch niet al te makkelijk is. En dat we elkaar ook een beetje bij moeten staan.
Nou, dat ben ik nou helemaal met je eens.
Dat vind ik een goed idee.
Mocht je erover nadenken om een dino-pak aan te trekken, zorg in ieder geval dat het niet al te realistisch is. En dat je alle kinderen de stuip op het lijf jaagt. Want dan is het snel over met het feestje.
Dat is sowieso een pro-tip.
Goed, tot zover deze aflevering van Pap Moeten Doen. Vind je er nou iets van? Dan willen we dat heel graag weten natuurlijk. Je kan dat naar ons sturen op Instagram. @papmoetendoen, stuur ons een berichtje. Laat een review achter op Apple Podcast. Kan een stukje schrijven van, nou, ik vond het hartstikke leuk, want. Of, nou, kan beter, want. Sterretjes doen we ook, hè. Op Podimo.
Ja.
En op Spotify.
Vinden wij erg prettig. Vooral de 5-sterren-sterretjes houden wij bijzonder van. En mocht je nou niet uit de Randstad komen, dan zijn we ook bijzonder benieuwd wat je van deze podcast vond. Maar vooral wat je van thuisblijfvaders ook vindt.
Ja. Nou, sowieso in het algemeen zijn we gewoon daar heel erg benieuwd naar. Jij denkt dat de thuisblijfvader dus wel echt een soort van randstedelijk ding is? Dat gewoon
nou, dat ik heb daar niet zo verstand van. Jij bent de expert op dit gebied inmiddels. Je begint toch een soort bijna derde categorie BN'er te worden op dit onderwerp. Dus wellicht dat jouw gedachten bij jouw bezoek vorige week aan de provincie Groningen, dat mensen aan denken heeft gezet.
Nou, ik kan er één ding over zeggen, want misschien moet ik een keer op terugkomen, maar in Amerika bijvoorbeeld is als je kijkt een beetje naar de ontstaansgeschiedenis van de stay-at-home dad, is heel vaak ingegeven door dat mannen, vaders, hun baan verloren. Dus dat er dus door de recessies mensen uit werden gekieperd. En dat gebeurt in Amerika natuurlijk veel makkelijker nog dan dat we dat in Nederland kennen.
Die allemaal in fabrieken of mijnen werkten.
Exact, heel veel blue-collar werk. Werk met de handen. Die kwamen dan op straat te staan. En een deel daarvan is dan op een gegeven moment komt dan in zo'n thuis te zitten, letterlijk. En ziet dan wat er moet gebeuren. En pakt die handschoen op. En gaat ermee aan de slag. Dus als je dus daar kijkt naar, als je die verhalen leest, want daar is een soort van movement wel gaande, dat juist vanuit, nou ja, laat het maar dan de provincie noemen, optrekt naar de Randstad. Dus het is een heel ander soort beweging dan die jij
net. Dat vind ik een goed initiatief. Maar ik heb het gevoel dat in Nederland het wel wat meer een randstedelijk iets is met de pappadagen en dergelijke.
Ja, nou ja, goed. Er is nog een hoop werk te doen. Wij zijn er over 2 weken weer. Leuk dat je geluisterd hebt.
Stel er weer op prijs. En bedenk eens even voor jezelf welk apparaat voor jou een hele belangrijke band heeft. En koester die band.
Mooi.
Zalvende woorden. Dag.
Tot de volgende keer. Dag. Papa moet dit doen.